Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we opnieuw de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en natuurlijk ook de Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we luisteren naar een lange boodschap van Paus Franciscus die hij recent heeft gegeven. Daar willen we ons zeker ook op kunnen concentreren. Alvorens we dat gaan doen, gaan we toch even kort kijken in het Apostolische Paleis en ontdekken wij de audiënties die de Paus heeft verleend de afgelopen dagen. En dan zien wij dat hij op vrijdag 15 oktober kardinaal Celestino Aos Braco, de aartsbisschop van Santiago de Chile in Chili, heeft ontvangen. Als ook Sheikh Abdul Karim Paz en de bisschoppen van Polen tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek. Op zaterdag 16 oktober verleende de paus een audiëntie aan kardinaal Marc Ouellet, prefect van de congregatie voor de bisschoppen. Als ook aan kardinaal Luis Antonio Tagle, prefect van de congregatie voor de evangelisatie van de volkeren. Eveneens audiëntie voor kardinaal Mauro Gambetti, aartspriester van de pauselijke basiliek van Sint-Pieter in Vaticaanstad en vicaris-generaal van zijn heiligheid voor Vaticaanstad, als ook voorzitter van de kerkfabriek van de Sint-Pietersbasiliek. Diezelfde dag werd er nog een audiëntie verleend aan kardinaal Santos Abril Castello, de voorzitter van de Commissie der Kardinalen voor het Instituut voor Religieuze Werken, ook wel gekend als de Vaticaanse Bank, samen met aartsbisschop José Rodríguez Carballo, secretaris van de Congregatie voor de Instituten van Gewijd Leven en Gemeenschappen van Apostolisch Leven. Kijken we nog naar maandag 18 oktober, dan zien we dat de paus een audiëntie verleende aan de heer Jean Castex, eerste minister van de Republiek van Frankrijk, samen met zijn echtgenote en hun gevolg. Als ook aan monseigneur Heiner Wilmer, dat is de bisschop van Hildesheim in Duitsland. Aartsbisschop Peter Brian Wells, apostolische nuncius in Zuid-Afrika, Botswana, Lesotho, Namibië en Eswatini. Aartsbisschop Nicola Eterovic, apostolische nuncius van de Federale Republiek van Duitsland. En tot slot ook een audiëntie aan de leden van de Biomedical University Foundation van de Universiteit Campus Biomedico in Rome. Ze hebben toch even een blitsbezoekje kunnen brengen aan het Apostolische Paleis. Een beetje sneller dan we gewoon zijn, omdat er vandaag toch heel wat op het programma staat. De paus die heeft namelijk een vrij lange boodschap gegeven, een videoboodschap aan de deelnemers van de tweede zitting van de vierde wereldbijeenkomst voor volksbewegingen die online heeft plaatsgevonden. We gaan luisteren naar de Heilige Vader. Het Vaticaan heeft de boodschap helemaal gepubliceerd en we kunnen er dus ook zeker van zijn dat Paus Franciscus er veel aandacht aan hecht en dan willen wij daar ook zeker ruimte aan geven. We gaan luisteren naar de Heilige Vader tijdens deze videoboodschap.
Hermanas, hermanos, queridos poetas sociales. Así me gusta llamarlo, poetas sociales.
Dierbare broeders en zusters, dierbare sociale dichters. Want dat is wat ik jullie graag noem, sociale dichters. Want jullie hebben het vermogen en de moed om hoop te scheppen waar er enkel afdanking en uitsluiting is. Poëzie betekent creativiteit en jullie creëren hoop. Met jullie handen weten jullie de waardigheid te smeden van een ieder, die van jullie gezinnen en die van de samenleving, als geheel met land, huisvesting en werk, zorg en gemeenschap. Ik dank u omdat uw toewijding een gezaghebbend woord is dat in staat is het stille en vaak beleefde uitstel te weerleggen waaraan u werd onderworpen. Of waaraan zoveel van onze broeders en zusters worden onderworpen. Maar als ik aan u denk, geloof ik dat uw toewijding bovenal een aankondiging van hoop is. Jou te zien herinnert mij eraan dat we niet veroordeeld zijn tot herhaling of tot het bouwen van een toekomst die gebaseerd is op uitsluiting en ongelijkheid, afwijzing of onverschilligheid, waar de cultuur van voorrechten een onzichtbare en onoverkomelijke macht is en uitbuiting en misbruik een gewoontemethode om te overleven. Nee, jij weet het heel goed aan te kondigen. En ik dank u voor de videobeelden die we net hebben gedeeld. Ik heb de overwegingen van de bijeenkomst gelezen, de getuigenis van wat u hebt beleefd in deze tijden van beproeving en angst, de synthese van uw voorstellen en uw verlangens. En ik dank u. Ik dank u dat u mij deelgenoot hebt gemaakt van het historische proces dat u doormaakt. En ik dank u dat u deze broederlijke dialoog met mij hebt willen delen. Een dialoog die erop gericht is het grote in het kleine en het kleine in het grote te zien. Een dialoog die geboren wordt in de periferie. Een dialoog die Rome bereikt en waarin we ons allen uitgenodigd en uitgedaagd kunnen weten. Om elkaar te ontmoeten en te helpen, moeten we met elkaar in dialoog gaan. En dat zeer vaak. U vond dat de huidige situatie om een nieuwe vergadering vroeg en ik voelde hetzelfde. Hoewel wij het contact nooit verloren, het is denk ik 6 jaar geleden sinds de laatste bijeenkomst, de algemene vergadering. In die tijd zijn er veel dingen gebeurd, veel dingen veranderd. Het zijn veranderingen die een keerpunt markeren, een kruispunt waarop de mensheid moet kiezen. Nieuwe momenten van ontmoeting, onderscheiding en gezamenlijke actie zijn nodig. Iedere persoon, iedere organisatie, ieder land en de hele wereld moet deze momenten van bezinning, onderscheiding en keuze zoeken. Want terugkeren naar vroegere patronen, dat zou werkelijk suïcidaal zijn. En als ik de woorden een beetje mag gebruiken, ecocidaal, genocidaal. Ik ben een beetje aan het overdrijven. In deze maanden zijn veel van de dingen die u aan de kaak stelde volkomen duidelijk geworden. De pandemie heeft de sociale ongelijkheden aan het licht gebracht die onze volkeren teisteren en heeft, zonder om toestemming of vergeving te vragen, de hartverscheurende situatie van zoveel broeders en zusters blootgelegd. Een situatie die zoveel post-waarheidmechanismen niet hebben kunnen verbergen. Veel dingen die we als vanzelfsprekend beschouwden, vielen als een kaartenhuis in elkaar. We hebben ervaren hoe onze manier van leven van de ene dag op de andere drastisch kan veranderen, waardoor we bijvoorbeeld onze familieleden, collega's en vrienden niet meer kunnen zien. In veel landen reageerden de staten. Ze hebben geluisterd naar de wetenschap. Ze zijn erin geslaagd om grenzen te stellen, om het algemeen welzijn te garanderen. En althans voor een bepaalde tijd een halt toe te roepen aan dit gigantische mechanisme dat bijna automatisch werkt en waarin mensen en individuen slechts radertjes zijn. We hebben allen de pijn van de opsluiting ondergaan. Maar u was altijd op het ergste, op de ergste manier, in wijken zonder basisinfrastructuur, waar velen van u en honderden miljoenen anderen wonen, is het moeilijk thuis te blijven. Niet alleen omdat u niet over alles beschikt wat nodig is om de minimale maatregelen van zorg en bescherming uit te voeren, maar eenvoudigweg omdat thuis de wijk is. Migranten zonder papieren, informele werknemers zonder vast inkomen, werden in veel gevallen verstoken van elke vorm van overheidssteun en verhinderd hun gebruikelijke taken uit te voeren, waardoor hun toch al reeds schrijnende armoede nog verergerde. Een van de uitingen van deze cultuur van onverschilligheid is dat dit leidende derde deel van onze wereld niet voldoende belangstelling lijkt te wekken bij de mainstream media en opiniemakers. Zo lijkt het toch. Het blijft verborgen en weggedoken. Ik zou ook willen wijzen op een stille pandemie die al jaren kinderen, adolescenten en jongeren uit alle sociale klassen treft en die, naar ik meen, in deze tijd van isolement nog is toegenomen. Het gaat om stress en chronische angst die verband houdt met verschillende factoren zoals hyperconnectiviteit, verbijstering en gebrek aan toekomstperspectieven die nog verergerd worden door het gebrek aan echt contact met anderen, gezinnen, scholen, sportcentra, oratoria, parochies, kortom, het gebrek aan echt contact met vrienden, want vriendschap is de manier waarop de liefde altijd weer ingang vindt in ons leven. Het is duidelijk dat technologie een instrument van het goede kan zijn. Het is een instrument van het goede dat dialogen als deze en zoveel andere dingen mogelijk maakt. Maar het kan nooit het contact tussen ons vervangen. Het kan nooit een gemeenschap vervangen waarin we ons kunnen wortelen en ons leven vruchtbaar kunnen maken. En als we het dan toch over pandemieën hebben, kunnen we niet om de geesel van de voedselcrisis heen. Ondanks de vooruitgang in de biotechnologie zijn miljoenen mensen verstoken gebleven van voedsel, zelfs als het beschikbaar is. Dit jaar zijn nog eens 20 miljoen mensen tot extreme niveaus van voedselonzekerheid gedrongen, wat neerkomt op vele miljoenen mensen waar ernstige armoede is verveelvoudigd, de voedselprijzen de hoogte ingegaan. De hongercijfers zijn afschuwelijk. Ik denk aan landen als Syrië, Haiti, Congo, Senegal, Jemen, Zuid-Soedan, maar ook in vele andere landen in de arme wereld en niet zelden ook in de rijke wereld wordt honger geleden. Het is mogelijk dat het aantal sterfgevallen per jaar door oorzaken die verband houden met honger groter is dan het aantal sterfgevallen door COVID. Dat is geen nieuws en dat wekt dus ook blijkbaar geen empathie op. Ik wil u bedanken omdat je de pijn van anderen voelde als uw eigen pijn. U weet het gezicht van ware menselijkheid te tonen, dat niet wordt opgebouwd door je af te keren van het lijden van diegene die naast je staat, maar in de geduldige, toegewijde, zelfs pijnlijke erkenning dat de ander mijn broeder is, dat zijn pijnen en vreugden en lijden ook de mijne zijn. Deze gevallenen negeren, dat is onze eigen menselijkheid negeren. Die schreeuwt in ieder van onze broeders en zusters. Christen of niet, zij hebben gehoor gegeven aan Jezus, die ten overstaan van de hongerigen tot zijn leerlingen zei, geef hun iets te eten. En waar schaarste was, werd het wonder van de vermenigvuldiging herhaald in u, die onvermoeibaar hebt gestreden, om ervoor te zorgen dat niemand brood tekort kwam. En ik dank u.
Se repitió en ustedes que lucharon incansablemente para que a nadie le faltase el pan. Gracias.
Net als de artsen, verpleegsters en gezondheidswerkers in de loopgraven van de gezondheidszorg Zet u uw lichaam in de loopgraven van de sloppenwijken. Ik denk aan vele, tussen aanhalingstekens, martelaren van deze solidariteit over wie ik van velen van u heb gehoord. De Heer zal hen gedenken. Als allen die uit liefde samen tegen deze pandemie hebben gestreden ook samen van een nieuwe wereld konden dromen, hoe anders zou alles dan zijn? Samen dromen. Jullie zijn, zoals ik zei in de brief die ik jullie vorig jaar stuurde, een waar onzichtbaar leger. Jullie zijn een fundamenteel deel van die mensheid die vecht voor het leven tegenover een systeem van de dood. In die overgave zie ik de Heer, die zich in ons midden aanwezig stelt om ons zijn koninkrijk te geven. Toen Jezus ons het protocol aanreikte, volgens het welk wij zullen worden geoordeeld, Matteüs 25, zei hij ons dat de verlossing bestond in de zorg voor de hongerige, de zieke, de gevangene, de vreemdeling. Kortom, in het herkennen en dienen van hem, in de gehele lijdende mensheid. En daarom vind ik het bemoedigend u te zeggen, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Wij willen dat deze zaligheid zich verspreidt, dat ze doordringt tot in elke hoek en elke ruimte waar het leven wordt bedreigd. Maar het overkomt ons als volk, als gemeenschap, als familie en zelfs als individu geconfronteerd te worden met situaties die ons verlammen, waarin de horizon verdwijnt en verbijstering, angst, onmacht en onrechtvaardigheid het heden lijken over te nemen. Wij ervaren ook weerstand tegen de veranderingen die wij nodig hebben, waar wij naar verlangen. Weerstand die diep, diep geworteld is, die onze kracht en onze beslissingen te boven gaat. Dit is wat de sociale leer van de kerk structuren van de zonde noemt, die wij ook geroepen zijn te bekeren en dat we niet kunnen negeren wanneer we nadenken over hoe te handelen. Persoonlijke verandering is noodzakelijk, maar het is ook van essentieel belang om onze sociaal-economische modellen aan te passen, zodat zij een menselijk gezicht krijgen. Want zoveel modellen hebben dat gezicht verloren. Denkend aan deze situatie, word ik een verzoeker en ik ga het vragen om iedereen te vragen. Ik zou iedereen willen vragen in de naam van God, aan de grote laboratoria om de patenten vrij te geven. Maak een gebaar van menselijkheid. Laat ieder land, ieder volk, iedere mens toegang hebben tot vaccins. Er zijn landen waar slechts 3-4% van de inwoners is ingeënt. Ik wil in Gods naam de grote ontginningsbedrijven, mijnbouw, olie, bosbouw, onroerend goed agro-industrie vragen te stoppen met het vernietigen van de bossen, van de bergen, van de weilanden, te stoppen met het vervuilen van rivieren en zeeën, te stoppen met het vergiftigen van mensen en voedsel. In naam van God zou ik de financiële groepen en de internationale kredietorganisaties willen vragen de arme landen toe te staan de basisbehoeften van hun bevolking te garanderen, de schulden kwijt te schelden die zo vaak tegen de belangen van diezelfde volkeren zijn aangegaan. Ik wil in Gods naam de grote levensmiddelenconcerns vragen te stoppen met het opleggen van monopolistische productie- en distributiestructuren die de prijzen opdrijven en uiteindelijk het brood van de hongerigen afneemt. In de naam van God wil ik de wapenproducenten en handelaars vragen hun activiteit volledig te staken. Een activiteit die geweld en oorlog aanwakkert, vaak in het kader van geopolitieke spelletjes die miljoenen levens en ontheemding kosten.
y de desplazamientos.
Ik wil in Gods naam de technologie-reuzen vragen te stoppen met het uitbuiten van menselijke zwakheden, van de kwetsbaarheid van mensen, voor winst. Zonder te overwegen hoe haatdragende taal, grooming, nepnieuws, samenzweringstheorieën, politieke manipulatie toenemen. Ik wil in Gods naam de telecommunicatiegiganten vragen om vrije toegang tot onderwijs en uitwisseling met leraren via het internet mogelijk te maken, zodat ook arme kinderen in quarantainecontexten onderwijs kunnen krijgen. In Gods naam wil ik de media vragen een einde te maken aan de logica van de postwaarheid, desinformatie, laster, smaad en die ongezonde fascinatie voor schandaal en vuiligheid en te trachten bij te dragen tot menselijke broederschap en empathie met de meest kwetsbaren. In de naam van God wil ik de machtige landen vragen om te stoppen met agressie, blokkades, eenzijdige sancties tegen welk land dan ook op aarde. Nee tegen neocolonialisme. Conflicten moeten worden opgelost in multilaterale organen zoals de Verenigde Naties. Wij hebben reeds gezien hoe interventies, invasies en eenzijdige bezettingen uitlopen, zelfs indien ze worden uitgevoerd onder de edelste motieven of met de edelste bekleding.
Y ocupaciones unilaterales, aunque se hagan bajo los más nobles motivos o ropajes.
Dit systeem met zijn meedogenloze logica van winst ontsnapt aan elke menselijke controle. Het is tijd om de locomotief te stoppen, een ongecontroleerde locomotief die ons naar de afgrond brengt. Er is nog tijd.
Todavía estamos a tiempo.
Aan de regeringen in het algemeen, aan de politici van alle partijen, wil ik vragen dat u, samen met de armen van de aarde, uw volk vertegenwoordigt en werkt voor het algemeen welzijn. Ik wil hun vragen de moed te hebben om echt naar hun volkeren te kijken. Om in de ogen van het volk te kijken en de moed om te weten dat het welzijn van een volk veel meer is dan slechts de consensus tussen enkele partijen. Ervoor te waken alleen te luisteren naar de economische elites die zo vaak de spreekbuis zijn van oppervlakkige ideologieën die de echte dilemma's van de mensheid uit de weg gaan. Wees dienaren van de volkeren die schreeuwen om land, onderdak, werk en een goed leven. Dat oorspronkelijke goede leven, dat niet hetzelfde is als de dolce vita of het dolce far niente. Nee, dat goede menselijke leven dat ons in staat stelt om een goed leven te leiden. Dat goede menselijke leven dat ons in harmonie brengt met de hele mensheid, met de ganse schepping. Ik zou ook alle religieuze leiders willen vragen om nooit de naam van God te gebruiken om oorlogen of staatsgrepen te ontketenen. Laten we aan de zijde staan van het volk, van de arbeiders, van de kleinen. Laten we samen met hen strijden voor de verwezenlijking van de integrale menselijke ontwikkeling. Laten we bruggen van liefde bouwen, zodat de stem van de periferie met haar schreeuw, ook met haar gezang en met haar vreugde, geen angst maar empathie brengt in de rest van de samenleving. En dus ben ik een oproeper. Het is noodzakelijk dat wij samen de confrontatie aangaan met de populistische discoursen van onverdraagzaamheid, vreemdelingenhaat, aporofobie, haat tegen de armen en met al die discours die ons leiden naar onverschilligheid, meritocratie en individualisme. Deze historisch dienen er alleen maar toe om onze volkeren te verdelen. En ons poëtisch vermogen, het vermogen om samen te dromen, te ondermijnen en te neutraliseren. Broeders en zusters, laten wij samen dromen En dus, terwijl ik dit samen met u vraag, wil ik u ook enkele beschouwingen meegeven over de toekomst die wij moeten bouwen en dromen. Ik zeg overdenkingen, maar misschien moet ik dromen zeggen. Want in deze tijd zijn onze hersenen en onze handen niet genoeg. We hebben ook ons hart en onze verbeelding nodig. We moeten dromen om niet om te keren. We moeten gebruik maken van dat meest verheven vermogen van de mens, de verbeelding. De plaats waar intelligentie, intuïtie, ervaring en historisch geheugen allemaal samenkomen om te creëren, te componeren, te wagen en te riskeren. Laten wij samen dromen, want het waren juist de dromen van vrijheid en gelijkheid, van rechtvaardigheid en waardigheid, de dromen van broederschap die de wereld verbeterde. En ik ben ervan overtuigd dat in deze dromen Gods droom voor ons allen, zijn kinderen, binnensluipt. Laten we samen dromen. Dromen onder elkaar, dromen met anderen. Weet dat jullie geroepen zijn om deel te nemen aan grote veranderingsprocessen. Zoals ik jullie in Bolivia heb gezegd. De toekomst van de mensheid ligt voor een groot deel in jullie handen. In jullie vermogen om je te organiseren, om creatieve alternatieven te bevorderen. Het is in uw handen. Maar dit zijn onbereikbare dingen, zullen sommigen zeggen. Ja, maar ze kunnen ons wel in beweging zetten, ons op weg helpen. Daarin ligt al je kracht, al je moed, omdat u in staat bent verder te gaan dan kortzichtige zelfrechtvaardigingen en menselijke conventies die alleen maar in slagen de dingen te blijven rechtvaardigen zoals ze zijn. Droom. Droom samen. Val niet in die harde en verliezende berusting. De tango drukt het zo goed uit.
El tango lo expresa también. Dale que va, que todo es igual. Que allá en el horno se vamos a encontrar.
Dat we elkaar in de hel terug gaan vinden. Nee, nee, val daar alstublieft niet in. Dromen zijn altijd gevaarlijk voor hen die de status quo verdedigen, omdat zij de verlamming in twijfel trekken die het egoïsme van de sterken of het conformisme van de zwakken wil opleggen. En hier is er als een pact niet gesloten, maar het is onbewust. Het egoïsme van de sterken met het conformisme van de zwakken. Dit kan zo niet werken. Dromen overschrijden, de nauwe grenzen die ons zijn opgelegd en stellen nieuwe mogelijke werelden voor. En dan heb ik het niet over sluipende dagdromen die goed leven verwarren met plezier maken. Want niets anders is dan rondhangen om de leegte van zin te vullen en zo overgeleverd te blijven aan de eerste ideologie van de dag. Nee, dat is het niet. Maar dromen voor dat goede leven in harmonie met de hele mensheid en met de schepping. Maar wat is een van de grootste gevaren waar we vandaag de dag mee te maken hebben? Ja, met die vraag gaan wij zo meteen verder. Het is een stevige boodschap toch wel van Paus Franciscus. Dus het duurt ook bijna deze ganse aflevering lang, waarbij hij in naam van God alle actoren in onze samenleving oproept om op te houden met de manier waarop we vandaag de dag bezig zijn. Het is een profetische stem bijna, die vooruit wil kijken en een toekomst ziet die geen toekomst is wanneer we verder doen zoals we bezig zijn. En de paus grijpt steeds opnieuw de pandemie. Het feit dat we ineens geconfronteerd werden met onze valse zekerheden, die lang geen zekerheden bleken te zijn, dat juist de stimulans kan zijn om op een of andere manier het anders te gaan doen. Dat is een beetje de droom van Paus Franciscus die hij iedere keer weer opnieuw wil verkondigen. En hij hoopt dat de mensen luisteren. Ik hoorde heel goed zijn oproep aan de media. Wel, Radio Maria brengt deze boodschap omwille van het feit dat de Heilige Vader het ons vraagt om het te doen. Uit liefde voor de kerk, voor de Heilige Vader, maar zeker ook voor de boodschap die hij vandaag de dag tot de kerk wil brengen. En daarom kijkt hij ook met zoveel liefde en positiviteit naar de, ja, ik zou zeggen, het verlangen van de jeugd om op te staan. Ze willen protesteren tegen de huidige cultuur, soms gekleurd door ideologie, ja, maar de paus beschouwt hen als een soort van protagonisten van die profetie, van het kunnen zien van een toekomst die niet zal werken als we blijven doordoen zoals we nu bezig zijn. En we hoorden duidelijk de actoren die hij daarvoor wil aanspreken. We gaan eerst bidden samen met Paus Franciscus, we bidden samen het Angelus en komen daarna terug met nog een laatste deel van deze boodschap. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze aflevering van Radio Vaticaan. We gaan snel verder met de boodschap die Paus Franciscus gegeven heeft aan die bewegingen in een wereldontmoeting was dat van de popular movements, de populaire bewegingen. We gaan verder luisteren naar de uiteenzetting van Paus Franciscus.
A lo largo de mi vida.
Maar wat is een van de grootste gevaren waar wij vandaag de dag mee te maken hebben? In de loop van mijn leven, ik was nog geen 15 jaar oud. Excuseer, ik moet even corrigeren. Ik ben geen 15 jaar oud, zei de paus, dus ik heb enige ervaring. Heb ik mij gerealiseerd dat je nooit op dezelfde manier uit een crisis komt? We zullen niet op dezelfde manier uit deze crisis komen. Ofwel komen we er beter uit, of we komen er slechter uit. Maar niet hetzelfde als voorheen. Maar we zullen er niet hetzelfde uitkomen. Vandaag moeten we samen, altijd samen, deze vraag onder ogen zien. Hoe zullen wij beter of slechter uit crisis komen? We willen er zeker beter uitkomen, maar daarvoor moeten we de banden van gemakzucht en de volgzame aanvaarding dat er geen alternatief is, dat dit het enig mogelijk systeem is, doorbreken. Die berusting die ons opheft, dat we alleen onze toevlucht kunnen nemen tot ieder voor zich. En daarvoor moeten wij dromen. Het verontrust mij dat terwijl we nog steeds verlamd zijn, er al projecten aan de gang zijn om dezelfde sociaal-economische structuur die we vroeger hadden opnieuw in elkaar te zetten, omdat het gewoon makkelijker is. Laten we alsjeblieft de moeilijke weg kiezen. Laten we er beter uitkomen. In Fratelli Tutti heb ik de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan gebruikt als de duidelijkste uitbeelding van deze geëngageerde keuze in het evangelie. Een vriend van mij vertelde mij dat de figuur van de barmhartige Samaritaan door een bepaalde cultuurindustrie wordt geassocieerd met een halfgare. De vervorming die veroorzaakt wordt door het depressieve hedonisme, waarmee zij de transformerende kracht van het volk en van de jongeren tracht te neutraliseren. Weet je wat er nu bij mij opkomt, naast de populaire bewegingen, als ik denk aan de barmhartige Samaritaan? De protesten over de dood van George Floyd. Natuurlijk kunnen dit soort reacties tegen sociale, raciale of seksistische onrechtvaardigheid worden gemanipuleerd en geïnstrumentaliseerd voor politieke machinaties en dergelijke. Maar waar het op neerkomt is dat daar, in de demonstratie tegen die dood, een collectieve Samaritaan was die geen domkop was. Deze beweging is niet aan haar voorbij gegaan toen ze zag welke wonden een dergelijk machtsmisbruik toebracht aan de menselijke waardigheid. De volksbewegingen zijn niet alleen sociale dichters, maar ook collectieve Samaritanen. In deze processen zijn er zoveel jonge mensen dat ik hoop voel. Maar er zijn ook veel andere jonge mensen die verdrietig zijn, die misschien om iets te voelen in deze wereld hun toevlucht moeten nemen tot de goedkope troost die het consumentistisch en narcotiserend systeem biedt. En anderen, het is triest, maar anderen stappen gewoon uit het systeem. De statistieken van zelfmoorden onder jongeren, die worden gewoon niet gepubliceerd. En wat u doet is heel belangrijk, maar het is ook belangrijk dat u erin slaagt aan de huidige en toekomstige generaties door te geven wat in uw hart brandt. U heeft een dubbele taak of verantwoordelijkheid aandachtig te blijven, zoals de barmhartige Samaritaan, voor iedereen die door de weg getroffen wordt, maar tegelijk te zoeken dat nog velen zich bij dit kunnen aansluiten. De armen en verdrukten van de aarde verdienen het. Ons gemeenschappelijk huis eist het. En ik wil graag een paar tips geven. De sociale leer van de kerk heeft niet alle antwoorden, maar ze heeft wel enkele beginselen die deze weg kunnen helpen om de antwoorden te concretiseren en zowel christenen als niet-christenen te helpen. Het verbaast mij soms dat, telkens wanneer ik over deze beginselen spreek, sommige mensen bewonderend worden en de paus vervolgens bestempeld wordt met een reeks epithetas die gebruikt worden om elke beschouwing te reduceren tot niets meer dan een vernederende adjectivisering. Het maakt mij niet kwaad, maar het maakt mij verdrietig. Het maakt deel uit van dat postwaarheidscomplot dat elk humanistisch alternatief voor de kapitalistische mondialisering tracht uit te schakelen. Het maakt deel uit van de wegwerpcultuur en het maakt deel uit van het technocratisch paradigma. De beginselen die ik uiteenzet zijn wel overwogen, menselijk, christelijk, bijeengebracht in het compendium dat is uitgewerkt door de toenmalige pauselijke raad Gerechtigheid en Vrede. Een kleine handleiding van de sociale leer van de kerk. En soms als de pausen, of ik het nu ben, of Benedictus, of Johannes Paulus II iets zeggen, zijn er mensen die verbaasd zijn. Waar haalt hij dit toch vandaan? Het is de traditionele leer van de kerk. En er zit zoveel onwetendheid in. De principes die ik uiteenzet, die staan echt in dat boek, in hoofdstuk 4. Ik wil één ding echt verduidelijken. Ze zijn gebundeld in dit compendium en dat compendium werd in opdracht van Johannes Paulus II gemaakt. Ik raad het u aan, ik zou zelfs durven zeggen, ik wil u het bevel geven, u, alle sociale, vakbonds, religieuze, politieke, zakelijke leiders, om het alstublieft te lezen. In het vierde hoofdstuk van dit document vinden we beginselen als de voorkeursoptie voor de armen, de universele bestemming van goederen, solidariteit, subsidiariteit, participatie, het algemeen welzijn, die concrete middelen zijn om de blijde boodschap van het evangelie op sociaal en cultureel niveau te vertalen. En het bedroeft mij wanneer sommige broeders en zusters in de kerk zich ongemakkelijk voelen wanneer we herinneren aan deze oriëntaties die echt behoren tot de traditie van de kerk. De paus kan het niet nalaten aan deze doctrine te herinneren, ook al stoort dit de mensen vaak. Het gaat niet om de paus, het gaat om het evangelie. En in dit verband zou ik kort enkele van de beginselen willen noemen die wij hebben om onze opdracht uit te voeren. Ik zal er 2 of 3 noemen, niet meer, en daarvan is het solidariteitsbeginsel. Solidariteit is niet alleen een morele deugd, maar ook een sociaal beginsel. Een beginsel dat de confrontatie zoekt met onrechtvaardige systemen, met als doel een cultuur van solidariteit op te bouwen die, zo zegt het compendium letterlijk, een vastberaden en volhardende wil om zich in te zetten voor het algemeen welzijn tot uitdrukking brengt. Een ander beginsel is het stimuleren en bevorderen van participatie en subsidiariteit tussen bewegingen en tussen volkeren, waardoor elk autoritair stelsel, elk gedwongen collectivisme of elk staatsgericht stelsel aan banden kan worden gelegd. Het algemeen belang mag niet worden gebruikt als excuus om particulier initiatief, lokale identiteit of gemeenschapsprojecten de kop in te drukken. Daarom wordt in deze beginselen gepleit voor een economie en een politiek waarin de rol wordt erkend van volksbewegingen, het gezin, groepen, verenigingen, plaatselijke territoriale realiteiten, kortom, die samengebalde uitingen van economische, sociale, culturele, sportieve, recreatieve, professionele en politieke aard waaraan de mensen spontaan leven geven en die hun daadwerkelijke sociale groei mogelijk maken. Dat staat in het nummer 185 van het compendium. Zoals u ziet, dierbare broeders en zusters, zijn dit evenwichtige, vaststaande beginselen in de sociale leer van de kerk. Met deze 2 principes denk ik dat we de volgende stap kunnen zetten van droom naar actie, want het is echt tijd voor actie.
Con estos 2 principios creo que podemos dar el próximo paso del sueño a la acción, porque es tiempo de actuar.
Sterke woorden van Paus Franciscus, waar mij toch iets heel erg opvalt, dat is dat hij bijna een beetje de kritiek die in de loop van de jaren van dit pontificaat wat te horen zijn geweest, dat bepaalde ideeën van de paus politiek zouden zijn, gekleurd zouden zijn door een of andere ideologie, gekleurd zouden zijn door bepaalde filosofieën en dergelijke meer. Wel, hier zegt hij voor eens en voor altijd klaar en duidelijk, stop met dat te zeggen en leer en lees de sociale leer van de kerk. De paus zegt hier heel duidelijk, ik volg de traditie van de kerk in wat ik verkondig. Het is een stimulans voor ons allen om inderdaad eens dat document ter hand te nemen en het ook daadwerkelijk te gaan lezen, om te begrijpen hoe de kerk denkt over die zaken. Het is niet enkel de kerk die gericht is op het eeuwig leven, ze is ook gericht op deze realiteit. Ze is geroepen om in deze realiteit haar missie te volbrengen en het evangelie te verkondigen. Door woorden, zeer zeker, maar in de eerste plaats door daden. En dus kan het zeker de moeite zijn om die raad van Paus Franciscus ter harte te nemen. In de volgende aflevering zullen we nog kort het 4e puntje, tijd voor actie, van deze grote toespraak van Paus Franciscus samen met u bespreken. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Ik wens u van ganser harte te danken dat u heeft geluisterd en dan hoop ik natuurlijk dat u een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Dan doen wij ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit en zullen we dus in het bijzonder nog even stilstaan bij deze toespraak van Paus Franciscus. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.